Het is tijd voor Jacob om te vertrekken. Er zit er staat alweer een fout. Twee keer zeven, ja, dat moet ik niet zeggen, want de mensen die het later op de site zien, die zien het goed staan. Maar er moet er staan 2 keer 7 jaar. Jacobs dienst is voorbij. Hij heeft 2 keer 7 jaar gediend. Eerst 7 jaar voor Lea, was eigenlijk voor Rachel bedoeld, en 7 jaar voor Rachel. En dan wil hij natuurlijk terug naar het land waar hij thuis hoort. Het land dat de Heere God hem heeft beloofd. Maar God heeft anders beschikt. Eerst moet Laban hem, tegen wil en dank, dat wel, rijk maken. En we zullen later lezen we in hoofdstuk 31, vers 41, dat Jacob 6 jaar voor loon gewerkt heeft. Dus in totaal inderdaad is hij 20 jaar in Paddan Aram geweest. En dan is niet hij degene die beslist dat hij gaat terugkeren, maar het is Yahweh zelf die zal zeggen: het is tijd om naar huis te gaan. Want je kunt ergens 20 jaar wonen, terwijl het toch nooit je huis wordt. Thuis is in het beloofde land. Je ziet hier, Laban zegt, die spreekt hier een uitdrukking, dat zie je niet zo makkelijk in onze vertalingen. Mocht ik uw genegenheid gewonnen hebben. Ik heb waren genomen, staat hier, maar de grondbetekenis van dat woord in hoofdstuk 30, vers 27 is uit de tekenen opgemaakt en de uitleggers veronderstellen, Rashi in elk geval, dat dat te maken heeft met waarzeggerij. We moeten zo goed bedenken dat zelfs de familie van Abraham, Isaac en Jacob in feite afgodendienaars waren. Er is kennis van de Heere, van Yahweh. Maar het is vermengd. De vaderen hadden immers de afgoden gediend. Je zou kunnen zeggen, het is al een wonder dat Laban überhaupt weet heeft van Adonai. Maar daarnaast, we horen over zijn terafim direct. We horen hier over waarzeggerij, dat hoort er allemaal bij. Het is één grote vermenging. Zoals het helaas vaak later met Israël natuurlijk net zo gegaan is. En Jacob zegt, goed, ik ga u dienen. En dan zal God mij mijn loon geven. En dat loon komt helemaal voort uit de rijke kudde van Laban zelf. God gaat hem zegenen. Nou is dat heel boeiend hoe God dat doet. En de passage waar we nu op ingaan, die heeft wel heel veel vraagtekens opgeroepen. Straks aan het begin van de cursus vroeg iemand er al naar. Een boeiende vervlechting van Gods voorzienigheid die Jacob rijk maakt en Jacobs eigen listen. Wat is het toch moeilijk om die neiging tot trucjes en listen te verbergen. Rachel en Lea zijn zijn nichten, die hele familie is ervan vergeven. Het is geen excuus, je kunt niet zeggen dat is mijn DNA, dat zijn mijn genen. Maar ze doen er allemaal aan mee en zo is het ook altijd geweest. Als je de geschiedenis bekijkt van Israël, maar ook als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid als geheel, het is altijd een vermenging van Gods voorzienigheid, Gods gunst bewijzen, de genade van God, en daartegenover alle streken van de mens. En het loopt God nooit uit de hand, maar dat is geen excuus voor alles wat de mens weer elke keer uithaalt. Nou, u weet het, hoe dat gegaan is tussen Jacob en Laban. Laban zegt, weet je wat, we doen het zo, dit is jouw salaris. Die geitjes, die zijn allemaal voor jou. En dan gaat het over de gespikkelde of de gevlekte of juist de egaalkleurige. En Jacob, die wil weer zijn trucjes toepassen om het aantal gespikkelde of gevlekte of wat het mocht zijn te vergroten. En dat doet hij met behulp van die geschilde takken. Blijkbaar vanuit de gedachte dat als je nou geschilderde takken in die voederbakken legde, die zo'n beetje er net zo uitzagen als het patroontje dat hij graag wilde hebben, dat dat dan zou helpen. Nou, dat is echt biologische flauwekul. Sommige mensen vinden dat moeilijk als je zegt dat iemand in de Bijbel iets doet wat onzinnig is. Want ze denken dat je daarmee de Bijbel zelf aantast. Dat is natuurlijk heel naïef. Er zijn ook mensen die geloven in de duivel in de Bijbel. Dat moeten wij niet overnemen. En zelfs als gelovige mensen rare streken uithalen, is dat geen voorbeeld voor ons. Al die trucjes en al die listen van Jacob zijn geen voorbeeld voor ons. En dit is dus geen biologisch onderwijs. Die passage vertelt ons niet iets over biologie, maar over Jacobs voorstellingen van de biologie. Dus dit is even zomaar een opmerking tussendoor. De Bijbel is onze maatstaf, maar niet de daden van de personen die in de Bijbel beschreven worden. En dat zie je heel frappant. Ik loop daarmee een tikkeltje op het verhaal vooruit. Maar in hoofdstuk 31, als Jacob nu echt van plan is te gaan vertrekken, dan vertelt hij van een droom, alweer. Hij droomt. En dan ziet hij in de droom welke dieren met welke dieren paren. Dat is Gods weg. Wat daar gebeurde is genetisch, dus vanuit het oogpunt van de erfelijkheidsleer, allemaal keurig volgens de regels gegaan. Alleen het is Gods voorzienigheid die beschikt welke dieren met welke dieren paren. Het is dus God die zijn hand erin heeft dat het loon van Jacob elke keer zeer groot is. En dat als Laban hem de zeldzame dieren had toebedacht, dan worden er juist heel veel van die zeldzame dieren geboren. Maar niet door die takken, maar door de bestiering van God. Door zijn voorzienigheid. Dus later in de droom zegt hij niet meer dat, kom, dat ik dat trucje met die tak heb uitgehaald. Helemaal niet. Later via de droom komt hij erachter, dit is Gods hand die dit allemaal gedaan heeft. En dus dat is de oplossing van dat geknoei met die takken. Ja, Jacob en zijn listen, het is wat. Het is wel opmerkelijk dat Jacob zich niet opwindt onder al dat bedrog van Laban. Want Laban verandert dat loon elke keer weer opnieuw om maar te zorgen dat het salaris van Jacob zo laag mogelijk blijft. En Jacob is daar geduldig onder. En ik denk dat je daar wel uit mag concluderen dat hij wat ingebonden heeft. Dat hij dat bedrog van Laban accepteert als Gods kastijding voor zijn eigen bedrog. Maar zijn eigen listen laten zien hoezeer hij zelf ook Gods goedgunstigheid nodig heeft. De langmoedigheid van God jegens hem. God heeft eindeloos geduld met Jacob. Die maar altijd weer, het is een soort tweede natuur, probeert om God een handje te helpen met allerlei listen en lagen. En God is daarin geduldig met hem. Maar het betekent ook, net als we straks bij Rachel zagen, zolang Jacob op deze manier bezig blijft, zal hij nooit komen op het punt waar God hem hebben wil. Dat gaat ook nog een tijdje duren. Dat zal pas gebeuren nadat hij 6 jaar geweldige kudden heeft verworven. In totaal 20 jaar, dat blijkt 2 keer uit hoofdstuk 31. 20 jaar en dan mag hij naar huis toe gaan. Het betekent ook, dat is even goed om dat te bedenken, 20 jaar geen openbaring van God. Geen altaar. Altaren worden niet opgericht in den vreemde. Als Abraham naar Egypte gaat, heeft hij daar geen altaar. Als Abraham met Hagar in zee gaat, heeft hij ook geen altaar. Het altaar symboliseert de gemeenschap met God. De relatie. Als die relatie onderbroken wordt door zonde, is er geen altaar, is er geen gemeenschap, is er geen contact, is er ook geen godsopenbaring. Abraham heeft zijn eerste altaar pas gekregen toen hij in het beloofde land was aangekomen. Toen was hij 75 jaar. En Isaac was minstens 75, misschien nog wel een stuk ouder. En Jacob is pas 97. En van Jozef lezen we helemaal niet dat hij een altaar heeft gehad, want Jozef heeft het grootste deel van zijn leven in Egypte doorgebracht. En daar kunnen geen altaren opgericht worden. Wat niet betekent dat Jozef niet in nauwe relatie tot de Heere God stond. Dat is wat anders. Dat kan gelukkig wel. We lezen dat hij ook heel veel ander vee had, kamelen en ezels en een heleboel slaven en slavinnen. En je denkt, die heeft hij toch niet allemaal van Laban gekregen. Maar je kunt je wel voorstellen dat hij met de opbrengst van de kudde natuurlijk ook zijn bezit kon verruimen. Daardoor had hij liquide middelen om ook allerlei andere dingen en mensen te kopen. En zo is deze man zeer rijk geworden. Hij is arm naar Paddan Aram gekomen en hij gaat rijk terug. En na 20 jaar wil hij eindelijk terug. De aanleiding is, zoals het zo mooi beschreven staat, Laban en zijn zoon, hij zag dat hun gezicht niet was als gisteren en eergisteren. Wat is het toch een rijke taal? En wat heeft dat doorgewerkt in onze Nederlands? Onze Nederlandse taal is gevormd door de Statenbijbel. Onnoemelijk veel uitdrukkingen die komen uit het Hebreeuws, zoals het in de Statenvertaling tot ons is gekomen. Trouwens, het was natuurlijk ook geen wonder hè, dat Laban en zijn zonen niet meer zo erg welgezind stonden tegenover hun schoonzoon en neef of zwager. Daar had Jacob het ook wel een beetje naar gemaakt. En ze zagen hoe hun eigen kudden slonken ten gunste van de steeds groter wordende kudde van Jacob. Maar er was nog een tweede ding. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is de opdracht van de Heere God zelf. Het bevel van Jahwe. 20 jaar geleden was het. Je zou bijna zeggen, zou hij de stem van de Heere God nog herkend hebben. Na Bethel is dit het eerste contact. Want Jacob moet terug. Hij moet weer de draad oppakken van de mens Gods die leeft in het beloofde land. Jacob roept zijn vrouwen en hij overlegt met hen wat hij gaat doen. Hij legt uit wat de situatie is. Hij legt hen uit hoe vaak hun vader hem bedrogen heeft. Dat geknoei met die takken, dat vertelt hij er maar niet bij. Hij vertelt ook hoe God hem ondanks dat alles rijk gezegend heeft. En dat is in elk geval juist. En de God van Bethel, dat is mooi dat God die naam kreeg. De God die ik heb leren kennen in Bethel. Later zal hij God zelfs noemen, hoofdstuk 35, El Bethel. De God van Bethel, de God van het huis van God. Ik denk dat je misschien wel van elke gelovige kan zeggen dat hij God kent op een heel unieke manier, zoals niemand anders hem kent. En dat dat heel sterk samenhangt met de vroegste kennismaking die je van de Heere God gehad hebt. Of dat nou in je ouderlijk huis was, of het was in de gemeente, waarin je gemeenschap, waarin je bent groot geworden. Hoe ken je God? En die eerste ontmoetingen die laten een onuitwisbare indruk achter. Voor hem is God de God van Bethel. Ik heb het straks tegen u gezegd en nu blijkt dat ook. Labans dochters hebben ook een wrok tegenover hun vader. Probeer maar eens in te denken wat dat voor Lea was. Lea, jij moet vannacht bij Jacob slapen. Protest. Hij is net getrouwd met mijn zuster. Ja, doet er niet toe. Jij bent de oudste. Jij moet eerst trouwen. Dit is koehandel. Haar naam was ook Wilde Koe, maar dat heeft er verder niks mee te maken. Maar het was wel koehandel. Bovendien zeggen de rabbies, ze hebben geen bruidschat meegekregen. Dat gaf ze ook gemopper. Maar goed, ik denk dat het al voldoende was dat hun vader zo met willekeur, volgens zijn eigen berekeningen, met hem was omgesprongen. En ook zij beroepen zich op God die hen gezegend heeft. In die zin zijn ze het eens. Mooi trouwens, die volgorde. Rachel en Lea. Lea was de oudste. Lea was ook de eerste vrouw van Jacob. Rachel de tweede. En dit is de volgorde. En dit is ook de volgorde zoals je die vindt in het boek Rut. En dat is een zegen die nog steeds in de synagoge wordt uitgesproken tot de meisjes. Mogen de Heere God jullie maken als Rachel en Lea. Niet Lea en Rachel. Rachel heeft toch een streepje voor. De lievelingsvrouw. Dat zijn zo van die kleine dingetjes waar je op let. Let weer eens op de parallel in de geschiedenis. Constant is dat zo. Daar kun je zelf een studie van maken. Constant zit zo'n parallellen op te sporen, waardoor je patronen gaat zien in die verhalen. Mensenlevens kunnen ontzettend veel verschillen van elkaar, maar er zijn ook altijd grondpatronen die altijd hetzelfde blijven. Die je bij heel veel mensenlevens terugvindt. Jacob vluchtte voor zijn broer. Hoe is hij in Paddan Aram teruggekomen? Op de vlucht. Hoe gaat hij nou terug naar Canaan? Op de vlucht. Nu voor Laban en voor diens zonen, voor zijn schoonfamilie. Hij is alweer op de vlucht. Jacob heeft 4 reizen gemaakt, dat is ook leuk voor een verjaardag. Wie reisde in zijn jeugd naar het oosten, als oudere man naar het westen, als stokoude man naar het zuiden en als lijk naar het noorden? En het antwoord luidt Jacob. U weet nu meteen het antwoord. Maar die derde en vierde reis, daar reist hij als een vorst. Zelfs als lijk is het een vorst die begraven wordt. De eerste 2 keren als een vluchteling. De derde en de vierde keer als een vorst. Dat is Jacob in grote waardigheid. Wat een verschil. Hij spreekt over God. Zijn vrouwen spreken over God. Ze kennen God en God kent hen. Dat is waar. Maar waarom is er niet meer vertrouwen in de Heere God? Als de Heere God zegt, Jacob, het is tijd om terug te keren naar je land. dan mag je er toch berekenen dat God ook de weg gaat banen, dat hij dan inderdaad terug kan. En dat dat dus goed komt met Laban en zijn schoonzonen, dat hij dus niet met moeilijkheden weg hoeft te gaan. Waarom moet hij dan stiekem vertrekken? Laban is 3 dagreizen weg vertrokken om zijn schapen te scheren. En Jacob gaat er met zijn vrouwen vandoor. Ze gaan stiekem er vandoor. Denk eens aan Rebecca, weer parallel. Rebecca heeft ooit, lang geleden, datzelfde huis verlaten. Oeh, dat is een moeilijke rekensom, hoe lang dat wel niet geleden is. 170 jaar. Want Jacob is 97 nu en was 20 jaar getrouwd. Ja, 170 jaar geleden van een getallen, hè. En zij is vertrokken ook met grote waardigheid. Uitgeleide gedaan door de hele familie. Als bruid op een kameel gezeten, op weg naar haar echtgenoot. Wat een verschil. Nee, Jacob, je bent er nog niet. Het duurt zo lang. En dan de familie. Ik zei het al, die vrouwen kennen ook de Heere God. Ze noemen zijn naam als ze hun zonen namen geven. Maar waarom moest Rachel Labans terafim stelen? De rabbis hebben natuurlijk weer verklaring. Vaak hebben die verklaringen het element in zich van het goed praten van wat de aartsvaders deden. En dat is natuurlijk ook mooi. Je moet over je eigen familie altijd met respect spreken en het goede daarin zoeken. En zij zegt, nou, Laban gebruikte die terafim om erachter te komen waar Jacob en zijn familie uithingen. En Rachel maakte dat onmogelijk. Maar ik vrees dat het motief toch een beetje anders lag. Laban zegt later, mijn goden, wat hebben jullie gedaan met mijn goden? Dat kan dus. Je kunt dus de Heere kennen en tegelijkertijd er je eigen goden op nahouden. Waar hebben we dat nog meer gehoord? Rachel is daarmee ook een dochter van haar vader. Hier zoek ik een heel andere parallel. Michal. Weet u, als David een keer moet vluchten voor Saul, Michal is een dochter van Saul, dan legt ze een terafim in het bed. Dus dat zal wel een beeld geweest zijn met de gestalte van een mens. En ze legt die in het bed zodat het ogenschijnlijk lijkt alsof er een mens in bed ligt. Dus zij had ook een terafim in huis. Of terafim is eigenlijk meervoud. Ze had ook terafim in huis. En ze gebruikt die om David te redden. Maar wat doen die in haar huis? Michal blijft haar hele leven heten. Dat is de enige vrouw waarvan ik dat zo weet. Dochter van Saul. Michal, de dochter van Saul. En dat is natuurlijk niet toevallig. Dat betekent, ook al was ze met deze bijzondere man David getrouwd, ze blijft altijd een aardje naar haar vaartje hebben. En zo is het met Rachel ook. Ze kende Jahweh. Ze had dat duidelijk laten zien toen zij haar zoon de naam gaf, Jozef. Maar ze is tweeslachtig, zoals zoveel gelovigen in Israël of waar dan ook. De Heere dienen en de goden. Wat voor goden het mogen zijn. Waarschijnlijk hebt u geen beelden in huis, maar het kunnen ook andere goden zijn. Ik vind het al zo treffend dat de eerste Johannesbrief eindigt met dat schitterende woord over Yeshua. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Punt. Mooi slot. Oh nee, er komt nog één zinnetje achteraan. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. En daarmee wordt ook meteen gezegd wat afgoden zijn. Dat is alles wat de plek van de ware God van Israël inneemt. Alles wat hem naar de kroon steekt. Alles wat hem van zijn eerste plaats berooft. Nou ja, Laban komt daarachter. Het duurt een tijd, want hij is ver weg, 3 dagen. Dus voordat hem het bericht bereikt heeft en hij achtervolgt, dan zijn we alweer een week verder. Jacob Sforno zegt, er zit hier een woordspeling in. Hij wordt genoemd Laban de Arameer. Niet de Statenvertaling Syriër, Aram. Aram is niet hetzelfde. De Arameer. En Sforno zegt, kijk eens, mooie woordspeling. Met Ramai, bedrieger. Dat is die. Dat werkwoord waar Ramai van afgeleid is, Rama, dat komt ook inderdaad in dat gedeelte voor. Het werkwoord voor bedrieger. Arameer of bedrieger. Dat ligt dicht bij elkaar. Misschien is dat ook wel de reden, dat schiet me nou zomaar ineens te bidden, waarom Israël in Deuteronomium 26 moet zeggen, mijn vader was een zwervende Arameer, met daarin de ondertoon een bedrieger. Een bedrieger. Laban heeft eindelijk Jacob en zijn familie ingehaald. Ja, die kon ook niet zo vlug natuurlijk, met al die schapen en geiten en ezels en kamelen. En Laban is dubbel boos. En terecht. Mag dat ook eens een keer gezegd worden? Laban is boos over de vlucht van Jacob. Moet je op die manier uit mijn huis weggaan? Ik kon nog niet eens afscheid nemen van mijn dochters en van mijn kinderen. Want zijn kleinkinderen, dat zijn in zekere zin zijn kinderen. En, zegt hij aan het eind, je hebt ook nog eens een keer mijn terafim gestolen. Nou, Jacob weet natuurlijk van de prins geen kwaad. En hier zien we nou eens iets wat ik al eerder op wees bij Rebecca, wat heel belangrijk is. Ik wil ook nog eens een boekje schrijven over zegen en vloek. En dan komen deze twee voorbeelden daar ook aan de orde. Jacob spreekt, zonder dat hij dat natuurlijk bedoelt, een vloek uit over Rachel. Degene bij wie die terafim gevonden wordt, is een kind des doods. Dat is wat. Wat spreken we niet lichtvaardig zulke dingen uit? En Rashi zegt, en ik vrees dat hij gelijk heeft, dit zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van haar vroege dood. Rachel is de enige van het hele gezelschap die niet begraven is in de spelonk van Machpela. Lea is daar begraven. Lea ligt al duizenden jaren naast Jacob, niet Rachel. Rachel heeft haar eigen graf bij in de buurt van Bethlehem. En ze sterft in het tweede kraambed als Benjamin geboren wordt. En Rebecca heeft iets dergelijks meegemaakt, weet u het nog? Als Jacob zegt, ja maar wat als mijn vader nou merkt dat ik hem bedrieg, dat ik niet Esau ben. Dan zegt zij, de vloek is op mij, mijn zoon. De gevolgen ervan, de kwalijke gevolgen, neem ik voor mijn rekening. Wat zeggen mensen soms, zonder dat ze het beseffen? En ik heb destijds ook gezegd bij Rebecca, ze heeft haar zoon nooit teruggezien. Ze moet vroeg gestorven zijn. In ieder geval lang voordat Jacob terug was. Woorden in onze mond hebben kracht. Dat vind je in het Tenach, dat vind je in het Nieuwe Testament steeds weer. Jacobus 3 is een heel hoofdstuk daaraan gewijd. Een andere Jacob, die daar in dat derde hoofdstuk van zijn brief over spreekt. De kracht van de tong. Met dezelfde tong zegenen wij de mensen en vervloeken wij mensen. Tja, wat moet je van deze twee? Schoonvader en schoonzoon, ook oom en neef. Nu is Jacob verontwaardigd, maar het heeft iets schijnheiligs. Maar hij heeft nou iets gevonden waar hij ook boos over kan zijn. De terafim stelen, nee hoor, dat hebben we helemaal niet gedaan. Maar dat klinkt niet helemaal zuiver, die boosheid van Jacob. We hadden liever excuses gehoord dat hij er zo tussen uitgepiept is. Twee bedriegers zijn boos op elkaar. Het is geen smakelijke vertoning. En tegelijkertijd in zo'n verhaal zie je elke keer van die kleine juwelen. Ik heb u al eerder verteld, je kunt eigenlijk pas echt over de God van Isaac spreken als Isaac overleden is. Dan kijk je terug op zijn leven en dan zeg je, hey, met alle vallen en opstaan, God was toch de God van Abraham en God van Isaac. God gebruikt de naam, ik ben de God van Isaac, terwijl Isaac nog leefde. Maar Jacob zelf doet dat niet. Jacob zegt, de God van Abraham en de vreze van Isaac. Wonderlijke uitdrukking, de vreze van Isaac. Wat betekent dat? Dat is degene die door Isaac gevreesd wordt. Rashi zegt inderdaad, Jacob noemt hem niet de God van Isaac, omdat Isaac nog leefde. De Heere God deed dat zelf wel, hebben we gezien in 28 vers 13. Maar Jacob doet het niet. Maar waarom noemt hij God de vreze, degene die door Isaac gevreesd werd? En Ibn Ezra geeft het antwoord. Dat mag u mee doen wat u wilt. U mag het overwegen. Wat is de tijd geweest dat Isaac voor God het allermeest gevreesd heeft in zijn hele leven? Ibn Ezra zegt, dat was de Akeda van Isaac. Akeda, dat is het woord voor de binding van Isaac. Zo'n standaard uitdrukking. De Akeda van Isaac. Dat is Genesis 22, toen Isaac gebonden is geworden op het hout. En toen zijn vader hem moest vertellen, jij, mijn zoon, bent het land en brandoffer. Jij moet geslacht worden. Dat is niet doorgegaan. Maar de angst, de zenuwen moeten hem door de keel gegierd hebben. Ibn Ezra zegt, dat was het moment dat hij de Heere meer gevreesd heeft. En dan dus in de oere betekenis van angst dan ooit elders. Oké, u doet ermee met deze uitleg wat u denkt dat goed is. Laban en Jacob. Ze zullen een verbond sluiten. Laban bindt in. Komt ook een beetje omdat de Heere God al tegen hem gezegd had dat hij Jacob geen kwaad mocht doen. Hij bindt in, maar hij laat God er buiten. Hij vertelt ook niet wat God tegen hem gezegd had. En ze sluiten een verbond. Twee mannen die elkaar wantrouwen. Dit is geen nobel verbond zoals tussen God en Abraham of tussen God en Noach. Er is niks nobels aan dit verbond. Het is althans weinig. Het is een verbond van twee mannen die eigenlijk dat verbond alleen maar sluiten omdat ze elkaar geen centimeter vertrouwen. En daarom door middel van dat verbond elkaar, als het ware, het goed inwrijven. Weet u nog wat ik bij Genesis 15 zeg? In het Hebreeuws betekent verbond sluiten karat berit. Berit is verbond en karat betekent snijden. Dus een verbond sluiten is letterlijk een verbond snijden. Je ziet het ook in Genesis 15. Men deelde die offerdieren in stukken en dan ontstond daar wat men noemt een bloedstraat. En dan gingen ze samen daardoorheen. Keken elkaar streng in de ogen en zeiden, als jij het verbond breekt, gebeurt met jou wat met deze offerdieren is gebeurd. Dat is geen prettige manier om samen een verbond te sluiten. Maar dat is de oerbetekenis. Verbonden worden gesloten om elkaar te beschermen en ook om elkaar op een afstand te houden. Dit is de gelegenheid van Jacob om een tweede opgericht teken te plaatsen. Een matseba. De anderen worden hier nog eens een keer opgesomd. En hij krijgt een naam. Het is een getuigenishoop. Laban spreekt Aramees. Merkwaardig is dat, hè? Het zijn talen die veel op elkaar lijken, zoals Nederlands en Duits. Maar toch, dat zou je hier niet zeggen. In het Aramees is het Yegar Sahaduta. In het Hebreeuws Gal Eet. Eet is het gewone woord voor getuigenis. Dus het klinkt wel heel erg anders, maar ze zullen elkaar toch wel verstaan hebben. Als je lang genoeg Duits hoort, dan ga je dat ook wel verstaan. Ook al kun je het zelf niet spreken. Maar voor ons is het veelzeggend. Die steen tussen hen in maakt scheiding tussen twee werelden. En zo is het altijd gebleven en zo zal het ook altijd zijn zolang deze wereld bestaat. Twee werelden, de wereld van Jacob en de wereld van Laban. Aan beide kanten van de grenssteen spreken ze zelfs verschillende talen. Ze verstaan elkaar niet eens goed. De locatie wordt zelfs Mitspa genoemd. Die naam komt vaker in de Bijbel voor. Meestal met een Z geschreven, Mitspa, maar dit is de uitspraak, Mitspa. En het betekent een wachtpost. Een wachtpost waarbij je goed uitkijkt. Hij gaat toch niet over mijn grens heen, hè? Want ik vertrouw hem net zover als ik hem zie. Twee werelden. Je zou zeggen, het is de wereld van de rechtvaardigen en van de goddelozen. Maar dan wel een soort rechtvaardigen als een Jacob is. Is Jacob een rechtvaardige? Ja. Wat is een rechtvaardig, een tzaddik in de Tenach? Een tzaddik is niet een perfect iemand. De rechtvaardige is niet iemand die geen fouten maakt. Hij is, zoals de Tenach zegt, een rechtvaardige, valt 7 keer en staat weer op. Wat is dat een vertroostende omschrijving van een rechtvaardig? Rechtvaardigen zijn geen volmaakte mensen, ze liggen elke keer op hun snuffert. Dat is ook niet waarom ze een rechtvaardige genoemd worden. Ze worden niet een rechtvaardige genoemd omdat ze zo vaak vallen, maar omdat ze elke keer weer opstaan. Een schaap kan in de modder vallen, maar hij vindt het daar niet fijn. Hij kruipt er zo gauw mogelijk weer uit, want het is niet zijn natuurlijk milieu. Rechtvaardigen liggen ook elke keer op hun neus, maar dat vinden ze niet fijn. Ze krabbelen weer op door Gods genade en dan mogen ze weer opnieuw beginnen. Want de Heere God gedenkt hun zonde niet weer en ze mogen 7 keer en 70 keer een nieuwe start maken. Ah, ik zeg het nog eens een keer, wat heerlijk dat God Jacobs God genoemd wordt. En niet alleen maar Abrahams God en Isaacs God. Dit is de wereld van de rechtvaardigen. Het zijn armetierige rechtvaardigen. Oh, ze hebben 130 jaar nodig voordat ze eindelijk komen waar God ze hebben wil. Hij moet wel heel veel geduld hebben. God heeft geduld met de goddelozen, daar is de Bijbel ook duidelijk over. Geen eindeloos geduld, maar wel veel geduld. Maar God moet ook zoveel geduld hebben met het tzaddikim, met de rechtvaardigen. Twee werelden met een wachtpost ertussen. Die twee werelden horen niet bij elkaar. De wereld van Jacob en de wereld van Laban. Later gaan ook Jacob en Esau uit elkaar. Ook twee werelden die elkaar niet verdragen. Merkwaardig verbond. Ze zweren. Alleen al dat. Ze zweren allebei bij Jahwe. Maar het is maar net hoe je hem kent. Laban zweert bij de God van Abraham. Nahor, dat is zijn eigen grootvader. Dus via Rebekka is ook Jacob een afstammeling van Nahor. En Terach. Maar als je kijkt in Jozua 24, dan zie je die voorvaders van Abraham, ook Nahor en Terach, waren afgodendienaars. De God van Nahor en Terach, daar zit een bijsmaakje bij. Ze hebben iets geweten van de God zoals Abraham heeft mogen dienen, maar het is vermengd met de afgodendienst. Jacob zweert bij dezelfde God en toch klinkt het anders. Toch klinkt het anders als je zegt, niet de God van Abraham heb ik het nou niet over, maar de God van Nahor en Terach, maar als je zegt, de God van Isaac. Isaac die nooit het beloofde land verlaten heeft. Isaac die ook zijn fouten heeft gehad. Isaac die zijn eigen vrouw ook verraden heeft, zoals Abraham dat heeft gedaan. Maar hij was toch iemand die God vreesde. En vrezen is meer dan alleen maar bang zijn voor. De vrezen van Isaac. Hij zweert bij de vrezen van Isaac. En nu gaan die twee uit elkaar. Laban zegent zijn kinderen. En wij hebben de neiging om te zeggen, wat is nou de zegen van Laban waard? Wie geeft daar nou om? De 12 zonen van Jacob worden gezegend door opa Laban. Nou, die zegen kun je mij gestolen krijgen. Nee, dat mag je niet zeggen, zegt Sforno. Zegen is zegen. Ook Laban kent de Heere. Af en toe komt het erdoor. Af en toe zie je het aan hem. En veracht de zegen niet. Want wie Abraham zegent, wie Isaac zegent, wie Jacob zegent, wie de zonen van Jacob zegent, die is gezegend. En er wordt geen meetlatje bij gehouden of je zegen wel diep genoeg gaat en of het wel eerlijk gemeend is en of je wel zuiver bent. Dat zouden wij doen. Wij nemen elkaar voortdurend de maat. Nou, wij zeggen, nou, deze zegen stelt niet veel voor. Wie Jacob zegent, wie Jacobs zonen zegent, die is gezegend. Laban gaat naar huis als een gezegend man. Heeft hij zelf nauwelijks door, denk ik. Maar hij zegent Jacob en zijn nageslacht. Hij heeft nauwelijks door hoezeer hij daardoor zelf gezegend is. Hij gaat terug, Jacob trekt verder. En die andere wereld, ziet u dat het niet zo'n zwart-wit scheiding is? Die getuigenishoop scheidt die twee werelden van Jacob en Laban. Maar het is niet zwart-wit hoor. Ik heb net beschreven, Jacob is als die rechtvaardige die zevenmaal valt. Het is wit met heel veel zwarte spikkels, zoals de geitjes die hij verworven heeft. En Laban, het is zwart met witte spikkels. Want hij gaat terug met de zegen van Jacob. Hij weet het niet, denk ik. Maar de Heere God had het gezegd bij Bethel. Wie Jacob zegent, dat is ook natuurlijk wie Israël zegent. Wie Israël zegent, die is gezegend. Laban, je bent een gezegend mens. En God bemoedigt hem. Dat zijn nog die eerste twee versen van hoofdstuk 32. God bemoedigt hem. Hij komt engelen van God tegen. Wat mooi, hè? Toen hij het beloofde land uitging, zag hij engelen. Ik weet niet of u wel eens engelen gezien hebt. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit engelen gezien heb. En als ik ze gezien had, had ik het waarschijnlijk wel onthouden. Maar ik bedoel, maar ik heb ze niet bewust gezien. En Rashi zegt, die engelen horen bij het Heilige Land. Ik vind het een mooie gedachte in elk geval. Hij is terug, hij komt bij de grens. De steen, die getuigenishoop, is voortaan de grenssteen tussen die wereld van Laban en de wereld van Jacob. Dat is de wereld van het beloofde land. De engelen hadden hem eerst uitgewoven, als het ware, toen hij bij Bethel het land verliet. En nu zijn ze daar om hem te verwelkomen en hem te vergezellen. Jacob is omringd door een gezelschap van engelen. En dat brengt ons tot die naam Machanaim. Mahanaim, zoals wij dat dan zeggen, is een plek die vele malen voorkomt. Dat moet u zelf maar eens gaan opzoeken door de geschiedenis heen. Mahanaim, maar nu zien we hoe de naam is ontstaan en wat de diepere zin ervan is. Jacob heeft die engelen gezien en hij zegt, Machane Elohim. Machane Elohim, leger of legerkamp, dat is niet helemaal hetzelfde, maar beide betekenissen zijn mogelijk. Legerplaats van God is een plek waar het leger van God rust, of het is het leger zelf. Een leger. Hij is terug in het sfeer van het beloofde land. En dat is wat anders. Het is misschien wel de ervaring, ik wil niet romantiseren, maar het is misschien wel de ervaring die iedereen opdoet die naar Israël reist voor het eerst. Later wen je eraan, maar misschien is het romantiek, misschien verbeelden we het ons. Maar er zijn engelen om je daar te verwelkomen. Dit is Gods land. Dit wordt nooit het land van Israël zelf. Het is nooit eigendom los van God. Later bij het jubeljaar zegt de Heere God, het is mijn land. Het blijft altijd zijn land. En daar zijn zijn engelen. Wat een welkom. Hij komt terug als een rijk man. Maar al die schapen en kamelen, slaven en slavinnen, zijn niet te halen, niet bij het welkom dat de Heere God hem hier bereikt. Deze engelen die hem vergezellen. En hij geeft die naam, die plek een naam, Machanaim. Machanaim is een meervoud, maar het Hebreeuws heeft drie vormen. Wij hebben enkelvoud en meervoud, maar het Hebreeuws heeft nog iets wat ertussenin zit, dat noemen wij dualis, en dat geeft aan dat je er twee van hebt. Dus één, twee of veel. Bijvoorbeeld, je hebt geen yadin, handen, want je hebt er precies twee, dus het is yadayim. Dat ayim geeft aan dat je er twee hebt. Machanaim betekent dus twee legers of twee legerkampen. Nou, dat is natuurlijk weer mooi, hè? Jacob zegt twee legers, kijk, twee legers. En nu komen de uitleggers en die mogen ons vertellen, wat ziet hij dan? Wat zijn die twee legers die hij ziet? Nou, ik geef u de mening van Rashi aan de ene kant en Nachmanides en Sforno aan de andere kant. En u mag helemaal zelf kiezen. Rashi zegt, dit zijn twee engelenlegers. Want Jacob al die tijd heeft ook engelen bij zich gehad. Want in Paddan Aram heb je ook engelen. Het zijn de legers van Paddan Aram en de legers van Kanaan. Misschien als je een beetje doorfantaseert, mag je zeggen, hij komt bij de grens aan tussen deze twee grote gebieden. Het is alsof de engelen van Paddan Aram hem uitgeleide doen en de engelen van Kanaan staan hem op te wachten. De engelen van het beloofde land. Ja, vind ik wel een mooie gedachte. Twee legers. Nachmanides en Sforno zeggen, nee, twee legers, dat wil zeggen het leger van die engelen Gods, Machane Elohim, een legerkamp van God, en zijn eigen leger. Hij is ook een leger. Hij is ook een leger. Met zijn vrouwen, vier vrouwen, en zijn 12 zonen, en al die dochters, en al dat vee. Hij is tot een groot leger geworden. Een groot leger. Wat ben je kwetsbaar. Oh, de volgende keer, ik verheug me er al op, de grote ontmoeting met Esau. Die van betekenis is voor de hele geschiedenis van Israël. Die ontmoeting tussen Jacob en Esau. Die heeft gevolgen, dat trilt nog na tot in de tegenwoordige geschiedenis. Maar dat leger van Esau, dat bestaat uit 400 strijdbare ruiters. Dat leger van Jacob, wat is het verschrikkelijk kwetsbaar. Grote kudde, vier vrouwen en 12 zonen. Van wie de oudste misschien een jaar of 19 is en alle anderen zijn jonger dan dat. Wat een kwetsbaar leger. Het is net als Elisa die tegen de Heere God zegt, wilt u de ogen van mijn knecht openen? En dan gaan die ogen van die knecht open voor de geestelijke wereld. En dan ziet hij dat de bergen rondom bedekt zijn met wagens en paarden. Geestelijke machten. Waarmee Elisa zegt, die bij ons zijn, zijn meerder dan die bij hen zijn. En als de ogen van de knecht opengaan, dan ziet hij al deze engelenmachten. Ik denk dat veel gelovigen niet zo gewend zijn om aan engelen te denken. Ik herinner me dat we een keer een verre reis zouden maken op vakantie en dat iemand tegen ons zei, laten de engelen van de Heer met jullie mogen zijn. En ik flapte eruit, nou de Heer zelf is met ons. Dat is ook wel zo. Maar het is goed om te rekenen met de realiteit van engelen. God gebruikt zijn engelen als boodschappers. Het woord voor engel komt uit het Grieks, het betekent bode. En exact hetzelfde geldt voor het Hebreeuwse woord malach. Malach, waar de naam Malachi van afgeleid is, betekent boodschap. Het zijn boodschappers, zij vertegenwoordigen de Heere God. En ze zijn met ons. Ah, Jacob, je gaat het beloofde land binnen. En je komt terug als een ander mens. Je was een zwerveling, een huurling, een arme armoedzaaier. Kijk eens hoe de Heer de gezegend heeft. Kijk nou eens. Het is allemaal van hem. Een rijk gezin, een rijk bezit. Kwetsbaar. Maar kijk eens naar al die engelen. Wat heerlijk als je zo in de geestelijke wereld mag kijken. Je ziet dat God met je is. En dat God al die engelen gezonden heeft om jou te beschermen. Je zou zeggen, het kan niet meer misgaan. Jij zou bijna geneigd zijn om Jacob een goed advies mee te geven. Zullen we Jacob een advies meegeven? Jacob, wat dacht je ervan? Als je nou eens vanaf nu zou ophouden met al je trucjes. Zou die dat doen? Zou die dat advies opvolgen? Jullie willen dat natuurlijk allemaal dolgraag weten. Maar dan moet je nog een tijdje wachten. Trouwens, dit keer maar 3 weken. 3 weken. En dan gaan we de ontknoping horen. En dan zien we dat Jacob nog heel wat trucpijlen op zijn boog geeft. Zullen we samen deze avond eindigen met gebed? Heere God, wat is het een ongelooflijke zegen. Als we tegen elkaar mogen zeggen, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Dat wat er ook gebeurt, dat die God van Jacob met ons is. En we hebben het uitgesproken, Heere God, het valt ons makkelijker om ons te identificeren met Jacob dan met een Abraham. U bent ook de God van Abraham. Maar dat is voor de kanjers onder ons. En wij gewone mensen die vaak net zulke domme dingen doen als een Jacob. Wij danken u dat u zich niet schaamt om ook de God van Jacob te zijn. En dat u ook met ons bent. En dat uw engelen ook met ons zijn, ook al zien wij ze niet. En af en toe mogen we een glimp opvangen van uw bijzondere zorg en van uw begeleiding en uw zegeningen. En dan weten we het, u laat ons niet in de steek. Ondanks ons geknoei, ondanks dat we het feit dat we 7 keer op ons gezicht gaan. En we mogen weer opstaan en u zegt kom, kom en begin opnieuw. En we vergeten het verleden. Je mag weer opnieuw beginnen. Kijk vooruit en kijk niet terug. Klamp je niet vast aan het verleden. Met al die ongelukkige momenten. Kijk vooruit. Ik zegen je. Dank u, Heere God, dat u al die dingen voor ons hebt opgetekend in uw woord, opdat wij zouden leren. Help ons ook dat wij ook Jacob zegenen. Want Jacob is er nog altijd. Uw volk, Israël. Wij danken u dat de God van Israël, ook ons die in merendeel goyim zijn, onze God heeft willen worden. Wij danken u dat de Messias van Israël, voor ons die in merendeel goyim zijn, onze Messias heeft willen worden. Wij danken u dat uw woord, dat door Joodse mannen geschreven is, ook voor ons het woord van God geworden is. Het heil is uit de Joden, heeft Yeshua gezegd. En wij danken u dat de God van Jacob ook de God van ons goyim is. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw gunstbetoon, voor uw genade. We willen als Laban zijn, die Jacob en zijn nageslacht zegent. En ja, Laban is nog een grotere sloeber. We voelen ons ook met hem verwant. Heere God, leer ons zo Israël te zegenen. Israël dat weer door moeilijke tijden heen gaat. Want het is allemaal heel spannend wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En we moeten maar afwachten wat eruit voortkomt. Of dat gunstiger zal zijn voor Israël. We vrezen eerder dat het ongunstig zal zijn. Maar wij danken u dat alle dingen in uw hand zijn. En dat u uw volk zult beschermen. En wij zegenen uw volk. Opdat ook wij gezegend zullen zijn. Heer God, gedenk uw volk. Maar gedenk ook al die mensen in die Arabische landen die u kennen, u dienen. Die de God van Israël hebben leren kennen als hun God. En gedenk ook hen en bewaar hen en zegen hen. Erbarm u over deze arme wereld. Die de wereld van Laban en de wereld van Esau en de wereld van Ismaël is. Wij danken u dat u eenmaal Yeshua HaMashiach in deze wereld zult zenden. En dat er dan ook van Esau en van Laban en van Ismaël zullen komen om de God van Jacob te dienen. En we danken u dat wij dat nu al mogen doen, vrijwillig, dankzij uw Heilige Geest die in ons is. Dankzij de genade en de goedgunstigheid die u ons bewezen hebt in Yeshua, uw Zoon. Geprezen en geloofd is uw heerlijke naam. Nu en voor altijd. Amen.